Welkom bij de Nedercast. Wij, Tom en Laila, spreken mensen die richting geven aan Nederland.
Hoe staan we ervoor? Wat moet er anders? En wat voor land laten we voor de volgende generatie achter? En welke opvoeding geven we onze kinderen mee? En hoe stomen we ze klaar voor de toekomst?
Want de keuzes die we nu maken bepalen hoe het leven van de volgende generatie eruit ziet.
Veel luisterplezier.
Welkom bij een nieuw seizoen van Nedercast. Tom en Rosa, fijn dat jullie er zijn.
Ja, fijn dat we er ook mogen zijn, inderdaad.
Hallo papa.
Hallo papa en de luisteraars. Tom, jij zit er ook weer bij.
Yes.
Maar nu niet alleen maar in de voorstukjes, toch?
Nee, klopt. Ik ben tegenwoordig ook co-host bij de Nedercast.
Ja, want je bent werkloos.
Sabbatical, ja.
En we hebben een nieuwe microfoon gekocht en jij gaat voortaan mee.
Ja, gaan we met z'n tweeën naar de gastsprekers.
We hebben een aantal afleveringen opgenomen. Wat vind je ervan?
Leuk.
Want ik heb je echt vaak en lang moeten vragen voordat je instemde.
Ja, klopt. Ja, in het begin zag ik het niet zo zitten.
Waarom?
Ja, wil je daar een eerlijk antwoord op?
Ja.
Ja, we werken met jou. Ik weet niet, lijkt best wel intens.
Hoezo?
Ja, ik zie al zoveel thuis.
Ja?
Ja, en dan niet nog meer.
Ja, dat is zo gezellig.
Ja.
Oké, maar dat was dus jouw vooroordeel?
Nee, maar ik denk, als je heel veel met elkaar samenwerkt, dat kan ook wel... als je s'avonds samen thuis bent, als je samen werkt, kan best wel intens zijn.
Samen een kind opvoeden.
Ook dat. Okay, en nu heb ik... Daarvoor hadden we gewoon ons eigen leventje alle twee, een beetje met werk en zo. Ja. Dus heb je elkaar s'avonds ook wat nieuws te vertellen. Ja. En zit je niet 24/7 op elkaars lip.
En nu zit je al thuis en heb je zoiets van ook die podcast samen doen.
Ja, ik heb gewoon sprong in het diepe. Ja.
En hoe bevalt het?
Ja, leuk. Ja, je wordt er veel wijzer van. We lezen onszelf natuurlijk in de gastsprekers en de onderwerpen.
Vaak hebben de gastsprekers ook boeken geschreven.
Ja.
Ja, leuk hè. Hey, en we hebben Nedercast ook een soort van nieuwe richting gegeven.
Ja. Ja, we kijken niet zozeer meer alleen naar Nederland, maar meer naar wat voor Nederland we voor onze toekomstige generatie achterlaten of neerzetten. En eigenlijk ook hoe we de toekomstige generatie kunnen klaarstomen voor deze nieuwe wereld.
Ja, want zelf zijn we daar natuurlijk heel erg mee bezig. Rosa staat voor ons symbool voor alle kinderen in Nederland.
Ja.
Het eerste onderwerp is dan ook hoe voed je kind op en hoe ga je ermee om? Want eerst gastspreker is Margriet Sitskoorn.
Ja.
Met het onderwerp. Hele goede vraag, Rosa. Wie is Margriet? Margriet Sitskoorn is een klinisch neuropsycholoog.
Margriet is ook juf van mijn school.
Oh, jij kent een Margriet en is een juf. Heel goed. Dit is ook een juf, maar over hersenen. Dus hoe gaan we om met het kinderbrein?
Ja.
En dat is natuurlijk belangrijk, omdat we vooral in deze tijd met technologie, sociale media en alle prikkels, is het belangrijk om heel bewust je kind op te voeden. Dat kinderbrein heeft misschien iets anders nodig dan het volwassen mensenbrein.
Ja, en we gaan het natuurlijk hebben over hoe kunnen we zorgen dat een kinderbrein zich optimaal ontwikkelt.
Ja.
En op die manier klaar is voor de toekomst. Maar ik ben heel erg benieuwd naar het gesprek met Margriet.
Ik ook, ik heb er zin in.
Stel voor dat we de spullen inladen en gaan.
Margriet, fijn dat je hier tijd voor vrij hebt gemaakt. Laten we meteen met de deur in huis vallen. Normaliter schrijf je boeken over het volwassen mensenbrein. Dit keer over het kinderbrein. Waarom?
Ja, ik gaf een lezing voor een hele groep ouders en over hersenen, kinderhersenen en hoe die ontwikkelen. En ik merkte dat er zoveel ouders waren die zeiden, oh, dat ik dit nu hoorde, had ik al eerder willen weten enzovoort. En toen dacht ik, nou ja, laat ik het dan maar voor een grote groep toegankelijk maken. En dat heb ik gedaan met een boek.
Maar want is er een verschil tussen het volwassen mensenbrein en het kinderbrein?
Jazeker, echt. Kijk, mensen denken vaak dat alleen kinderbreinen nog ontwikkelen, maar je ontwikkelt je brein eigenlijk tot aan je dood. Maar een groot verschil is dat hersenstructuren in de hersenen, die ontwikkelen per periode anders. En wat je ziet bij kinderen is dat heel veel gebieden die te maken hebben met zintuiglijke waarneming, motoriek, spraak enzovoort ontwikkelen. En veel later ontwikkelen pas de voorste delen van de hersenen, dus de prefrontale hersenschors. En die is heel erg belangrijk om te kunnen plannen, om prioriteiten te stellen, om verslaving te onderdrukken enzovoort. En dat kunnen volwassenen over het algemeen veel beter dan kinderen. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je kinderen blijft leiden.
Oké.
Okay. Eigenlijk zeg je hiermee dat kinderen meer moeite hebben met maat houden bijvoorbeeld.
Ja.
Dat ontwikkelt zich in die prefrontale hersenschors.
Ja, inderdaad. Dat is veel moeilijker voor kinderen. Kinderen moeten in principe alles nog leren. Dat kost tijd. En je moet leren om die wereld te gaan begrijpen. Om er logica van te maken. En om jouw gedrag daarop aan te passen. Maar wat heel snel ontwikkelt, eigenlijk al bij de geboorte, zijn structuren diep in de hersenen. Dat heeft te maken met pijn- en genotstructuren. Dus je leert heel snel wat pijn is. En dat probeer je te vermijden. En je leert heel snel wat genot is. En dat probeer je te krijgen.
Ja.
En dat zit in eten en drinken en cadeautjes krijgen en liefde en warmte en aandacht. Het stimuleert allemaal je genotsysteem. Maar het genotsysteem roept ook heel de tijd meer, meer, meer. Dat is waarom bijvoorbeeld pizza en friet en shawarma zo ontzettend veel meer aantrekkelijk is dan een appel en verse groenten. Want daar zit vet, zout, suiker in. En dat prikkelt dat genotsysteem, dat roept meer, meer, meer. En bij volwassenen, je leert als je groter, ouder wordt, dat je daar ook de rem op kan zetten. Dat je niet altijd maar hoeft toe te geven aan die korte termijn verlangens.
Als je kijkt naar het Superbreingeheimboek, zou je ons mee kunnen nemen? Want super staat voor iets, hè? Is een acroniem.
Ja.
Neem ons erin mee.
Ja. Ik heb eerst door onderzoek bekeken wat is nou het belangrijkste voor kinderen om op te groeien. Om zo goed mogelijk die hersenen te ontwikkelen, dat ze gelukkig zijn, maar ook dat ze verantwoordelijk zijn en niet alleen aan zichzelf later kunnen denken, maar ook aan de rest van de wereld. Zodat we met z'n allen eigenlijk een betere wereld krijgen. En alles wat belangrijk is voor een goede hersenontwikkeling van kinderen, heb ik samengevat in dat woord superbrein. Superbrein is inderdaad een acroniem. En iedere letter staat voor iets wat heel erg goed is voor kinderhersenen. En het boek heb ik zo geschreven dat het eerste deel is echt voor ouders. Staat helemaal uitleg in over hoe die hersenen ontwikkelen. En dan echt op een manier dat we het allemaal begrijpen. En het tweede deel gaat ieder ding wat je moet doen is beschreven voor het kind in een kinderverhaal met illustraties.
Ja, bommen.
Ja, bonnen.
Ik heb hem voorgelezen aan Rosa inderdaad.
Oh ja, dus
ja, dat vond ze leuk.
Ja, ja. Goed te weten. Ja, en als want Rosa is nu hoe oud?
4.
Ja, en als ze wat ouder zijn, staan er ook nog vragen bij ieder verhaaltje waar je het met een kind over kan hebben. Zodat je ook, als er problemen zijn of als je dingen wil voorkomen, dat je op een hele natuurlijke manier naar aanleiding van zo'n verhaaltje met je kind daarover kan
want
praten.
Want dat merk ik wel. Wij zeggen nooit tegen Rosa van dit mag niet omdat ik het zeg. We proberen altijd uit te leggen, beeldmateriaal bij te zoeken.
Waarom?
Het echt met een verhaal uit te leggen waarom dat zo is en niet omdat ik het zeg, want dat is ook een domme reden.
Ja.
maar super, brein. Zullen we even er doorheen gaan? Want het is ook de volgorde van hoe belangrijk het is voor een kinderbrein, hè?
Ja, niet per se dat het een belangrijker is dan het andere, maar het kwam van qua letters het beste uit om het dan superbrein te krijgen. Het begint bijvoorbeeld, de S staat voor slapen.
Ja.
En natuurlijk snappen we dat slapen belangrijk is voor een kind, maar we snappen vaak niet hoe belangrijk het is voor een kind. Dus ik heb opgenomen hoeveel uren een kind van verschillende leeftijden moet slapen. Daar zit een tabelletje in. En dat merkte ik ook bij een lezing bij ouders. Dat ouders dachten echt zoveel. Kijk, een baby, een pasgeborene, die slaapt nog 14 tot 17 uur per nacht.
Ja.
Maar als we naar een kleuter gaan, dus tussen de 3 en 5 jaar, waar Rosa bijvoorbeeld zit, die moeten nog 10 tot 13 uur per dag slapen. En als we dan nog iets ouder gaan, naar bijvoorbeeld kinderen van 6 tot 13 jaar, die moeten 9 tot 11 uur per nacht slapen.
Ja.
En ik hoorde van heel veel ouders dat kinderen dat niet meer halen, omdat ze game stations op hun kamer hebben staan, omdat ze met mobiele telefoons naar bed gaan. Net las ik nog een artikel van kinderen, ook al rond die leeftijd van 12, 13, 14, 15 jaar, die 's nachts heel veel vapen. Ja, je kan het je niet voorstellen.
Dat heb ik ook gehoord, dat de kinderen een vape op het nachtkastje hebben liggen om 's nachts eventjes bij te tanken.
Ja, inderdaad. Dus dat zijn allemaal dingen, buiten dat vapen slecht is voor alles, zijn allemaal dingen die die slaap verstoren, waardoor kinderen eigenlijk niet goed meer slapen.
En wat is het gevolg van niet genoeg slapen voor het kinderbrein?
Tijdens de slaap gebeurt er heel veel. Hè? Mijn expertise is neuroplasticiteit van de hersenen. En dat betekent hoe de hersenen zich ontwikkelen, ook onder invloed van de omgeving. Dus van alles wat je meemaakt, wat je doet, wat je voelt, wat je denkt. En als je slaapt, dan komen er eigenlijk Cellen en verbindingen tussen die cellen in de hersenen bij. Dus je hersenen worden versterkt. Er wordt ook gekapt, pruning noemen we dat. Dus wat onnodig is, wordt verwijderd. Tijdens je slaap wordt brain waste, noemen we dat, afval in je hersenen opgeruimd. En dat is echt nodig. Nee, dat weten heel veel mensen niet. Als je slaapt, gaat wat je geleerd hebt van je korte termijn geheugen naar je lange termijn geheugen, zodat je het ook echt leert. Niet alleen voor even, maar voor langere tijd. Nou, dat zijn allemaal manieren om de hersenen beter te laten functioneren, beter te laten ontwikkelen en beter te herstellen. Dus het is ongelooflijk belangrijk. En dan komt nog eens bij, als je als kind 's nachts niet goed slaapt, ja, en je moet de volgende dag naar school, dan ben je moe.
Ja.
Dus dan pak je jezelf dubbel eigenlijk. Want dan, ja, overdag neem je ook nog eens niet goed die informatie op. Dus slapen, ongelooflijk belangrijk. En ik denk dat het een hele eye-opener is, ook voor mijzelf was dat, om te zien hoeveel uren slaap kinderen nog nodig hebben.
Ja. Want wat merk je als ouder aan je kind als hij te weinig slaap heeft gehad? Of als leerkracht, hè? Dus degene die omringd worden door kinderen, hoe kunnen ze merken van dit kind heeft te weinig slaap gehad?
De aandacht wordt steeds moeilijker om aandacht vast te houden voor kinderen, om op te letten. Je wordt gewoon wat suffer en je wordt soms ook, ja, hoe noem je dat, kriegeliger. Je wordt
prikkelbaar.
Wat prikkelbaarder, inderdaad. Hè? En we leven al in een wereld, nog even los van slapen, waarin we heel veel, zeker kinderen, overprikkeld worden. Ja. De hele dag door informatie. Niemand staat nog uit, niemand verveelt zich meer. Het komt maar binnen, komt maar binnen. En dat doe je zelf ook, maar daar kunnen we het straks misschien nog over hebben. En daarbovenop is er geen tijd om te verwerken, geen tijd om te herstellen en geen tijd om de troep op te ruimen. Ja, dat is nog wat.
Als je
wat,
dit zo zegt, komt dat ook wel even binnen.
Ja. Ja.
De tweede van het superbrein, zullen we de letters afgaan?
Ja,
ja, dat is hetgene die, wat jij het liefst met Rosa doet.
Ja, ja, klopt. Ja, uitwaaien. Ik deed dat vroeger als kind zelf ook al veel. Met mijn ouders en mijn opa en oma en dat soort dingen. Veel naar het bos of naar zee.
Ja.
Wandelen, buiten zijn, kastanjes zoeken, noem het allemaal maar op.
Ja.
Kun je daar misschien iets meer over uitleggen waarom dat zo belangrijk is? Uitwaaien?
Ja, het is ontzettend belangrijk. Onderzoek laat zien dat als je meer in het groen en de natuur bent, hè, dat kan een park zijn, maar dat kan ook aan zee zijn. Dat kan overal zijn. Het mag ook de speeltuin zijn met bosjes eromheen. Dat je hersenen eigenlijk beter ontwikkelen. En dat merk je niet alleen nu. Onderzoek laat ook zien dat je dan op oudere leeftijd een beter geheugen hebt, beter kan nadenken. Dus dat is eigenlijk een heel eenvoudige manier om die kinderhersenen beter te laten ontwikkelen. Dan is het ook vaak zo, het is niet alleen in de natuur. Natuur is al heel erg goed, maar je doet er allerlei dingen. Wat jij ook zei, je verzamelt kastanjes, je leert er van alles. Je komt daarna naar huis. Wij gingen heel vaak bramen plukken. Daarna maakte mijn moeder dan bramenjam. En dan aten we beschuitjes met verse warme bramenjam. Nou, superleuk. Dus je leert een hoop. Het is gezond, je beweegt meer, wat al heel gezond is. En je wordt blootgesteld, zoals wij in mijn taal noemen, aan een verrijkte omgeving.
Oh ja.
Je leert gewoon hele nieuwe dingen. Je leert wat over vogeltjes, je leert wat over bomen, je leert wat over paddenstoelen.
Ja.
En dat doe je ook nog eens met elkaar.
Ja.
Dus en die sociale interactie is ook heel belangrijk. Dus in dat uitwaaien zit eigenlijk heel veel tegelijkertijd.
Ja.
Hoe lang moet zo'n kind van 4 bijvoorbeeld uitwaaien?
Ja, daar hebben we niet echt tijden voor. Maar ik zou zeggen, pak iedere mogelijkheid die er is. Dus na school en de dingen die je al moet doen. Hè, slapen, in bad gaan, eten en de afwas. Ik roep maar wat dingen. Probeer zoveel mogelijk naar buiten te gaan. En het is niet alleen goed voor kinderen. Het is ook goed voor volwassen hersenen. Want ook wij zitten met z'n allen veel te veel achter allerlei schermen. En besteden daardoor geen tijd aan dit soort dingen. Je kan naar de gym gaan, hartstikke leuk, hartstikke goed. Maar ga gewoon ook met je kind fietsen en rennen en voetballen en vliegeren. En noem het maar op.
Weet je wat ik ook merk? Dat het niet alleen belangrijk is voor je kind, maar ook voor het kind van je kind. En klinkt wat ver gezocht, maar ik merk, jouw ouders of opa en oma zijn veel met jullie altijd buiten geweest.
Ja.
En ik heb het idee dat het zo in jouw systeem en in jouw realiteit zit, dat je dat bij Rosa ook heel veel doet. Bij mij is dat iets minder. Ik merk dat gewoon. Dus ik heb die drang ook iets minder. Is misschien per karakter verschillend, maar
zo
geeft
werkt het
echt door.
Daarom is het voor ouders zo ontzettend belangrijk om het goed voor te leven. Ja. Hey, je redt het niet met alleen dingen zeggen. Zeggen van ja, tijdens het eten gaan we niet op onze telefoon, maar zelf pak je hem wel als die trilt. Ja. Dat werkt niet. Je moet het voorleven. En je moet het ook, dat is ontzettend belangrijk. We gaan zo nog wat andere letters doen, maar ik zeg wel eens van, als ouders tegenwoordig lijken we het ook wel wat te snel op te geven. Ja. Onze aandacht is ook verslapt. Wij zijn ook verslaafd aan de telefoon. Dus we zeggen te snel van, weet je wat, laat me zitten. Ze zitten nou rustig voor de tv of voor whatever. Maar dan leg ik uit hoe een kind leert lopen of leert kruipen of leert staan. Dat doen ze letterlijk met vallen en opstaan. En dan pak je zo'n kind, al valt het 1000 keer zet je het weer overrecht, overeind. En nergens zeg je tegen dat kind, weet je wat, dat lopen, niks voor jou. Laten we zitten. Blijf jij maar kruipen. Ja, dat zeggen we echt nergens. En we gillen ook nergens tegen het kind. Ga nou eens lopen. Ik heb het al 10 keer uitgelegd.
Yeah.
Dat doe je niet. Maar als het om andere dingen gaat, dan doen we dat ineens wel. Dan denken we dat we niet onze tijd meer zo hard nodig is. Dat we ze niet meer moeten oppakken als ze vallen, omdat ze te veel gamen, omdat ze ongezond eten, omdat ze niet naar buiten willen. Heel veel ouders, zo moet ik het niet zeggen. Het is voor ons als ouders misschien makkelijker geworden in de huidige wereld, omdat ze wel stil achter een schermpje te zitten, om niet meer altijd te doen wat je kind nodig heeft.
Nou, ik moet zeggen, wij halen, Rosa is vaak om 2:30 klaar met school tegenwoordig. En wij proberen haar dus aan te leren dat ze in haar kamer speelt. Of dat wij thuis beide werken en dat zij in diezelfde ruimte moet spelen. Nou, dat is echt, dat is ook met vallen en opstaan inderdaad. En het is zo verleidelijk om te zeggen, ik moet dit nu doen. Je gaat achter de tv. En want dan is de muis stil, hè? Ja. Dan heb je geen kind aan haar. Maar we hebben er echt voor gekozen haar echt te leren dat ze thuis mag zijn. En wij ook. En dat wij verantwoordelijkheden hebben.
Ja.
Zodat ze niet altijd weggebracht hoeft te worden of een scherm nodig heeft of iets.
Ja, tv wordt heel vaak als oppas gebruikt. Hè? En we hebben een heel artikel geschreven hier met andere onderzoekers. We zitten op de universiteit nou. Met andere onderzoekers over die effecten van tv. En dan met name voor kinderen onder de 4 jaar. En dan zien we dat baby's en peuters al heel veel voor schermen wordt gezet. Terwijl heel dat materiaal wat er is niet geschikt is. Niet, en dan bedoel ik niet eens qua inhoud. Maar dan bedoel ik bijvoorbeeld ook de lichtflitsen. De snelheid van informatie.
Want wat is het negatieve effect dan?
Ja, het negatieve effect is dat het visuele systeem het nog helemaal niet aan kan. Dat is nog helemaal niet goed ontwikkeld om dat heel tijd tot je te nemen. Dat moet eerst nog ontwikkelen in gewoon de normale wereld. Voordat kinderprogramma's vaak met hoge stemmen, snelheid, veel informatie, veel lichtflitsen, ja, aan het systeem worden blootgesteld. Ja.
Het zijn die kleurtjes, toeters en bellen die volgens mij inspelen een beetje op het hele genotsysteem waar we het eerder over hadden.
Ja.
Wat bijna in die in het verslavingsgebied terechtkomt, zou ik maar zeggen. Dus die kinderen die zien elke 3 seconden of zo een nieuw beeld met veel felle kleuren en toeters en bellen. En die raken daar in een soort van trance van. Echt serieus.
Ja. Kijk, als je heel klein bent, als je 1 jaar bent, is een bal op en neer rollen al ontzettend interessant.
Ja. Ja.
En zeker als je dat doet, die bal rolt en je probeert hem nog aan te raken, te pakken. En je ziet effect, de bal rolt en hij rolt ergens tegenaan en hij stuit er terug of zo. Dat zijn dan zulke ingewikkelde begrippen, als je daarover nadenkt, voor ons is dat allemaal nou normaal. Omdat we de tijd hebben gehad om dat te leren. Maar om dat te bekijken, om daarmee te spelen als een kind, dat is al meer dan genoeg. Je hoeft daar geen, ik noem nou expres geen programma's, omdat ik niet per se bepaalde programma's wil afvallen. Maar je hoeft daar niet continu wisselende beelden met allerlei figuren die heel veel praten enzovoort voor te hebben.
Nee, dus eigenlijk is het een tekortkoming van de ouders?
Zo wil ik het niet zeggen. Omdat het is voor ouders echt moeilijk. De wereld is best wel moeilijk gemaakt voor ons allemaal. We worden voortdurend omringd met dingen die inspelen op dat genotsysteem. Onze eigen social media doet dat ook, bijvoorbeeld. Hoeveel uur per dag zitten we daar zelf op? En dat is tijd die je met je kinderen kan besteden. Ja. Ik zeg wel eens, als je, en nou doen we alle letters een beetje door elkaar, maar dat maakt niet uit. Maar als je je kind meeneemt, het hoeft allemaal niet ingewikkeld te zijn. We hoeven niet allemaal continu met onze kleine kinderen alle musea af te lopen. Maar als je naar de, museum is ook goed hoor, overigens. Ja. Maar als je naar de supermarkt gaat en je koopt een meloen. En je zegt, oh, wat is die mooi rond. En kijk, dit is een groene meloen en dit is een gele meloen. En als je thuis bent en je snijdt hem open en je zegt, oh, mama of papa snijdt hem door tweeën. En kijk, het is sappig en er zitten pitjes in. Moet je eens nadenken hoeveel nieuwe woorden ik dan zeg. Daar zitten al wiskundige begrippen in. Ik snij hem door tweeën. Daar zitten kleuren in. Meer dan genoeg om een kind mee te nemen in jouw normale leven.
Helemaal waar. Ja, maar de wereld gaat zo snel. Je zegt
maar je
dit,
hoeft
en ik denk bij mezelf
per se voor jezelf aan mee te doen.
Nee.
En dat is heel moeilijk, hè? Ik zeg niet dat het makkelijk is. Laat ik even Duits zijn. Het is heel moeilijk.
4 jaar, die kunnen we nog soms niet, hè? Maar vaak wel handelen. Maar de iets oudere kinderen. Wij waren gisteren bij de opening van de vrijheidscolleges voor komend jaar, voor 2026. En daar werd de vraag gesteld van in verband met vrijheid. Moet er een verbod komen voor op telefoontjes, was dat het, Tom?
Ja, telefoons onder de 15 jaar of social media onder de 15 jaar.
En dat is natuurlijk een hele zwart-wit vraag. Maar bijvoorbeeld wat betreft schermen en schermtijd, is er ook grijs gebied waar ouders op kunnen inspelen, zeg maar, in
als
plaats van
gaan aanhaken, sorry.
Ja, zeker.
Ja, want niet per se social media, maar computers, telefoons, internet en dat soort dingen zijn ook gewoon onderdeel van de maatschappij. En ik denk ook voor het werkgebied in de toekomst voor de kinderen van nu.
Zeker.
Dus het is misschien ook een soort van noodzakelijk kwaad? Of?
Ja, kijk, wat vooral nodig is, is begeleiding.
Okay.
Hè, onder de 4 jaar bijna geen schermen, zou ik zeggen. Af en toe een beetje kindertv enzovoort is prima. Foto's kijken die je gemaakt hebt, dat soort dingen kan allemaal. Maar daaronder moet je het eigenlijk zo min mogelijk doen.
Ja.
Op een gegeven moment is het niet meer tegen te houden. Ook het gamen niet. Maar wat heel belangrijk is dan, is begeleiding. Je moet zien waar je kind aan blootgesteld wordt. Je zet je kind niet zomaar bij vreemden een paar uur per dag en haalt het daarna op, zonder dat je weet wat daar gebeurt. En dat is op social media natuurlijk wel vaak het geval. En wat ik vaak van ouders hoor is, dan zijn die kinderen 16, 17, dan hebben ze daar geen invloed meer op. Maar die invloed moet daarvoor beginnen.
Okay.
De structuur moet daarvoor beginnen. Het vertrouwen moet ook daarvoor beginnen. Het waarschuwen moet daarvoor beginnen. Het grens stellen aan de hoeveelheid uren, met uitleg waarom, moet daarvoor beginnen. Je kunt dat niet meer doen als je dat nooit hebt gedaan en dan zijn ze 14, 15, 16 en je zegt ineens, ja, nee, je mag maar 2 uur per dag. Dat gaat niet werken.
Nee.
Dus het moet allemaal gebeuren voordat ze zelfstandig zijn. En dat is ontzettend moeilijk, want wat ik in het begin al zei, met name die prefrontale hersenschors die zo achter je voorhoofd zit en achter je oogkassen, die is bedoeld om je gedrag te sturen naar gedrag wat het beste voor jezelf en de ander is. En dat is niet goed ontwikkeld nog bij kinderen.
Ja.
Dus daar moet jij bent eigenlijk de prefrontale hersenschors van je kind. En niet tot ze 4 zijn, niet tot ze 10 zijn, niet tot ze 15 zijn, niet tot ze 20 zijn. Hou maar 25 zeker in gedachten. Want de dingen veranderen over tijd ook. Waar het eerst is dat je op moet letten dat ze niet zomaar de straat oplopen. Dat snappen we allemaal heel goed. Maar je moet ook gaan opletten dat ze bijvoorbeeld ten aanzien van wat ze seksinformatie binnenkrijgen. Bijvoorbeeld pornografisch materiaal. Dus jij moet daarvoor voor zijn. Jij moet dat uitleggen wat wel en wat niet kan en goed en fijn is. Je moet uitleggen over verslavingen. En niet alleen over drugs, want als ze ouder worden kunnen ze daarmee in contact komen. Maar ook over verslavingen bij gamen.
Gokken.
Hè, nu dat gokken vrij is gegeven, enorm probleem.
Ja, online gokken, dat is ook echt een nieuw ding volgens mij.
Ja, en heel problematisch. Ja. Hè, want dat gokken is iets wat in de hersenen heel hard werkt. In gokken zitten mechanismen. Het kan altijd zijn. Het kan altijd zo zijn dat jij dat miljoen wint. Het is natuurlijk bijna nooit zo, bij niemand, maar het kan wel. En dat is een mechanisme waar de hersenen heel hard op reageren. Hetzelfde geldt met bitcoins, crypto's. He, iedereen rijk van de crypto's. Het kan gewoon niet, natuurlijk. Maar ja, hetzelfde geldt met school is onzin. Allemaal een eigen bedrijf op je 12e.
Ja.
Hartstikke leuk. En als je dat wil, zeker ook proberen. Dat is niet wat ik zeg. Maar ouders moeten begeleiden. Ouders... Ja, en we krijgen zoveel te doen als ouder, hè? Dat is ook een beetje problematisch. Zowel de school als ouders krijgen steeds meer te doen, omdat de buitenwereld steeds aanlokkelijker wordt, ja, voor wat ik noem korte termijn fijn en lange termijn pijn.
Ja.
Maar ik merk dat gewoon bij onszelf ook. Ik hoorde jou laat zeggen over de staatsloterij of een postcode loterij.
Ja, dat was een postcode loterij. Iets van 60 miljoen op een postcode.
Zei Tom, maar ja, wat...
Stel je voor dat die in je straat valt en je hebt hem niet. Ja, dan word je natuurlijk echt gek.
Ja, maar dat mechanisme is niet fijn natuurlijk.
Nee.
Wat je eigenlijk moet afvragen, is mijn leven zoals ik het nu leid, leid ik een goed en fijn leven voor mezelf en gezin? Wordt jouw leven serieus beter van 60 miljoen?
Nee.
Nou ja.
Ik weet het niet.
Dus, persoon.
Ik zit liever in een Porsche huilen dan op mijn fiets, mag ik niet eerlijk zeggen.
Ja, nou ja, dat kan. Dan moet je meedoen. Als dat niet
maar
is,
weet je, of het nou de postcode loterij is of social media of zo. Heel veel is erop ingesteld, want bedrijven verdienen gewoon geld als ze onze aandacht vasthouden. Ja. Dus ik denk dat in ieder geval het begint bij dat wij als ouders zijnde daar bewust van zijn. Of we er nou zelf intrappen of niet, dat we ons bewust zijn, zodat we er ook wat rust erin in kunnen brengen.
Inderdaad.
En bewust ermee om kunnen gaan.
Ja. Aandacht is goud.
Ja.
Aandacht is goud. En wie beheerst jouw aandacht? Ik heb het daar thuis ook vaak over. Wie is nou de baas? Is dat de gameconsole of ben jij dat? Wie is als we eerlijk zijn. Hè, als ik nu de stekker eruit trek, wat gebeurt er dan? Komt er dan woede in je op? Of denk je, oh, nou, en ik hoor van heel veel kinderen ook dat ze uiteindelijk liever iets, als ze jonger zijn, met haar ouders doen.
Ja.
Gewoon spelletjes of naar buiten, sporten enzovoort, dan dat ze aan het gamen zijn.
Ja.
Dat vond ik zo'n eye-opener. Kijk, op een gegeven moment, als je al dagen, uren per dag gamet, dan wordt het een ander verhaal. Maar zeker in het begin doen kinderen echt liever iets met jou.
Maar dat merk wij vragen heel vaak aan Rosa, wat wil jij vandaag doen? Ze wil altijd iets, maar ze zegt nooit ik wil tv kijken. Maar stel dat je je kind laat opgroeien met alleen die tv en ze zijn 8. Ja, dan werkt, ik denk dat wat je toen net
dan
zei...
Dan wordt het moeilijker, precies. Maar dan nog zou ik zeggen, ga ervoor.
Ja.
He, want die hersenen, wat ik eerder uitlegde, die zijn neuroplastisch. Die passen zich dus voortdurend aan. Dus dan wordt het moeilijker, maar het effect is nog steeds goed.
Ja.
Als je zegt, wij gaan fietsen, wij gaan voetballen, wij gaan memorieën, wij gaan, het maakt me niet uit, zandkastelen bouwen, post-its plakken. Het maakt mij echt niet uit. Maar dat samen en dat begeleiden, dat is wat echt opvoeden is natuurlijk.
Mooi.
Dat brengt mij eigenlijk op de volgende twee letters. Dat zijn praten en ervaren.
Ja.
En dat sluit eigenlijk ook een beetje aan op het verhaal van uitwaaien natuurlijk. Dat je buiten gezellig onder elkaar iets doet. En je bent daarover aan het praten. En je maakt allerlei dingen mee. En je leert nieuwe dingen. Hoe belangrijk is praten in de opvoeding van een kind? Ja, onwijs belangrijk natuurlijk.
Ongelooflijk belangrijk.
Wacht, en wil je dat het kind praat of dat je als ouder
praat? Dat je
praat?
Tegen het kind praat. En dat je voorleest bijvoorbeeld. Of wat ik net zei, dat je in de supermarkt gewoon uitlegt wat je doet, wat je in je mandje gooit. Ook dat hoeft allemaal niet moeilijk te zijn. Als je staat te koken, dat je zegt, oh, papa schilt de aardappelen en vandaag eten we rotti en dit is de kousenband. Het maakt me niet uit.
Ja.
Gewoon praten. Of hoe gaat het met je? Ook van die belangrijke vragen als ze wat ouder. En als ze puber zijn, dan zeggen ze goed en gaan ze naar hun kamer. Maar toch doe je het.
Ja.
En wat ik bijvoorbeeld altijd deed, dan ging ik later ook naar de kamer. Dan ging ik de was vouwen om in de kast te leggen. En dan komt toch dat gesprek. Of samen in de auto is ook zo'n ruimte waar je vaak tot gesprek kan komen. Praten is ongelooflijk belangrijk. Niet alleen voor woordenschat. Als je meer woorden hebt, kan je beter uitleggen wat je bedoelt. Begrijp je de wereld beter. Ook wat anderen tegen je zeggen. Wat je op formulieren in moet vullen enzovoort. Maar het is ook heel erg gekoppeld aan de wereld begrijpen. Oorzaak en gevolg begrijpen. Als jij woorden hebt, dan kan je dingen uitleggen. Dan kan de ander het jou makkelijker uitleggen. Dus praten is eigenlijk gerelateerd aan alles. Aan je emoties uit kunnen leggen, aan ruzie vermijden. Aan, nou ja, eigenlijk aan alles.
Nooit zo bij stilgestaan.
Ja. En het is zo makkelijk om een kind veel woorden te geven. We zien nu, er zijn onderzoeken geweest die aantonen dat heel veel kinderen van de generaties nu, voor het vierde of het zesde levensjaar, laat ik even in het midden, 10.000 woorden minder tegen gepraat wordt dan een hele poos geleden.
Zo. Omdat, dus ja, echt een verschil.
Ja, omdat ouders zelf heel veel op schermen zitten.
Ja.
En dan praat je. Ik vond het de domste uitvinding ooit. Dus een kinderwagen met een houder voor je telefoon, ja, of je iPad erop. Zodat je met je kind loopt, dat je nog steeds kan scrollen op je telefoon. Je kijkt je kind niet meer aan. Nou, een van de belangrijkste voorwaarden van contact echt maken is elkaar aankijken. Echt aankijken. Een andere is, ik loop helemaal vooruit hoor, maar is ook aanraken. Hè? Dat, ja, is dat je elkaar gewoon knuffelen, opschoten. Het is, komt ook steeds minder voor.
Ja. Wij zijn eenzaam voor zo'n kind, klinkt het.
Super eenzaam. Ik zat laatst bij de huisarts en er waren twee ouders met kinderen. En het ene kind was echt heel ziek en lag tegen die moeder. En die moeder zat maar op die telefoon te scrollen. En ik wil die moeder niet veroordelen, helemaal niet. Want het is ontzettend moeilijk voor ons allemaal. Maar dat is toch, ja, waarin we een beetje met z'n allen beland zijn. Ja. Terwijl het zo makkelijk kan. Gewoon praten en aankijken is natuurlijk niet een heel bijzonder iets om met je kind te doen.
Sterker nog, als ik hier met mijn telefoon zit en je praat tegen me, dat is echt een heel
totaal anders.
Koud. Heel koud, koud gezicht. Rosa die zegt tegen ons gewoon, pap, doe je telefoon weg.
Ja, en terecht, hè?
Ja, dat doen we dan ook direct. Ja. Oh, sorry. Ja. De letters zijn door elkaar, dat geeft natuurlijk niks. Ja. Waar zijn we gebleven?
Nou, dus praten enorm belangrijk. Ervaren, wat Tom net al zei, van nieuwe dingen ervaren, samen nieuwe dingen doen. En nogmaals, hoeven echt allemaal geen gekke dingen te zijn. Gewoon naar buiten en lopen. Of samen een boek lezen. Of een spelletje spelen. Of de bal op en neer rollen. Afhankelijk van de leeftijd van je kind. Of als je kind geïnteresseerd is in beleggen. Nou ja, dan praat daar over als ze wat ouder zijn. Ja. Maar begeleid. Het belangrijkste, als ik alles moet samenvatten. En we kunnen andere letters ook nog doen hoor. Maar als ik alles moet samenvatten, dan gaat het altijd over structuur en liefde.
Ja.
Dus heel veel liefde geven. Heel veel vertrouwen aan je kind geven. Zorg dat je kind jou kan vertrouwen. Maar ook structuur. Heel kort samengevat zei ik wel eens van, mama houdt van je, maar nou je kamer opruimen.
Ja.
Even als voorbeeld voor alles. Dus die structuur is ook heel belangrijk. Het is niet zo dat je alles altijd maar aan je kind moet toegeven. Dat is helemaal niet wat ik zeg. Nee. Maar ik zeg wel, in interactie, samen. Jij geeft grenzen aan, jij begeleidt en dat met ontzettend veel liefde.
Heel mooi.
Met oog op de tijd, want
we hebben nog 10 minuten.
Zo, ja. Dus wat kunnen wij doen als ouders zijnde, concreet?
Want je moet je ook voorstellen, ouders die werken heel veel, vaak beide ouders. Ja. Kinderen, drukte. Dus wat kan je meegeven aan handvatten voor ouders in deze tijd?
Ja. Kijk, de wereld is ontzettend druk en wij worden, er wordt van alles van ons gevraagd, we worden ook vaak overvraagd.
Ja.
Dus als ouder, begin ook eens met je prioriteiten te stellen. Hè? Als ik een lezing geef voor een zaal en ik laat mensen hun prioriteiten, 3 van de prioriteiten, dan zeggen ze altijd, nou, familie, gezin, gezondheid, dat zijn dan de eerste 2 vaak. En dan laat ik hun tijd opschrijven waar ze die aan besteden. Ja, en dan zie je dat die tijd naar hele andere dingen gaat.
Ja.
Dus wees je daar eens een beetje bewust van. En maak dan keuzes. Je kunt niet alles. En je hoeft ook niet alles in deze wereld. Dus dat is heel erg belangrijk. En het tweede wat belangrijk is, ga niet voor het korte termijn gemak, ook voor jezelf. Dus bij jezelf, social media, en als je kind niks zegt, is het allemaal goed. Ga voor het samen doen, voor het samen zijn. Ga voor de doodnormale dingen. Voldoende slaap, voldoende praten, voldoende nieuwe dingen doen, spelletjes doen, aanraken, Probeer, als dat kan, de hele grote stressoren, en die kunnen natuurlijk heel groot zijn in je gezin, probeer die met hulp op te lossen, zodat, want stress is ook iets wat eigenlijk voor kinderen pikken ze meteen op. En een beetje stress is niet erg. Hè? Je moet ook leren dat de wereld niet alleen maar leuk is. Hè? Ja. Dus dat, daar gaat het ook niet om. Maar als iets langdurig duurt, ja, dan wordt het wel problematisch. En probeer, ik ben zelf ook een werkende moeder natuurlijk. Probeer ook een systeem daarom te hebben wat ook goed is voor je kind. Dus ik had een oppasmoeder waar ik hem naartoe bracht. Ontzettend lief. En ik ben ook altijd heel erg gelukkig en blij geweest dat hij het daar heel goed had ook. Ja. Dus it takes a village to raise a child. Probeer een netwerk ook te bouwen, zodat je het niet alleen hoeft te doen.
Oh, mooi. Margriet, we hebben nog, want ik denk dat we hier uren over kunnen praten. Tenzij je je agenda vrij kunt maken.
Andere keer. Oké, andere keer dan.
Okay, ja. Maar we hebben een luisteraarsvraag. Ja. En die ga ik even afspelen. En dit is dus ook een ouder die... zij heeft 2 kinderen. En zij was dus razend benieuwd naar het antwoord op deze vraag.
Hoi, ik ben Mariska. Ik heb een vraag over het puberbrein van mijn zoon. Hoe beïnvloedt gamen de ontwikkeling van het puberbrein, zowel positief als negatief? Ik ben erg benieuwd.
Ja, hoe ontwikkelt gamen de ontwikkeling? Ja, hoe beïnvloedt gamen het puberbrein? Er zijn wat studies die laten positieve dingen zien. Dus oog-handcoördinatie bijvoorbeeld. Of aandacht, langdurige aandacht aan iets geven. Dus die zijn er ook. Maar we weten ook dat gamen heel verslavend kan zijn. Daar zijn bewust door de industrie verslavende componenten ingebracht. Hogere niveaus halen, bepaalde bonussen krijgen. Soms ook met dingen kopen. Dat je dingen moet kopen, want dan heb je een beter team enzovoort. Dus ja, daar zitten heel veel verslavende elementen in. Dus dat is wel heel erg negatief. En wat ook negatief is, ik zeg altijd, je kan je tijd maar 1 keer uitgeven.
Ja.
Dus als heel veel van je tijd van je kind naar gamen gaat, ja, dat gaat af van de tijd die je samen kan hebben, de dingen die je samen kan doen. Ja, en dat is moeilijk in te halen.
Maar zij zei het al, hè, puber. Nou, ik denk dat met pubers... Dus toch wel wat lastiger misschien, hè, om daar echt invloed op uit te oefenen. Wat kan zij in ieder geval doen? En het hoeft maar klein te zijn, maar...
Ik denk dat het belangrijk is om uit te leggen dat die verslavende elementen erin zitten.
Ja.
Uit te leggen dat je als ouder een rol hebt om je kind zo goed mogelijk op te voeden.
Ja.
En voor jezelf in eerste instantie te beseffen, hoe moeilijk het ook is, dat je niet de vriend van je kind bent.
Ja.
Je bent de ouder.
Ja.
En dat betekent dat je soms ook conflicten moet aangaan om, om het voor later beter te maken.
Ja. Ja. Oh, wat mooi. Ik hoop dat ze hier iets aan heeft.
En ja, ik wil er ook bij zeggen, het is echt moeilijk. Maar hou vol, want het is het belangrijkste vak in de wereld, opvoeden. Ja. Het is echt het belangrijkste.
Dat denk ik ook. Ondanks dat er zoveel afleiding is, dat je de focus in houdt. Tom, wilde jij iets zeggen?
Nee.
Nee?
Eigenlijk wel, als je een beetje kijkt naar het superbrein, en in relatie tot gamen, als je aan het gamen bent, zit je vaak in je eentje voor een scherm.
Oh, ja.
Dus je bent niet aan het praten. Een
stukje uitwaaien valt er weg.
Je bent niet aan het uitwaaien, je bent niet aan het ervaren.
Ja.
Er zijn eigenlijk heel veel, je zit gewoon eigenlijk een beetje in je eigen bubbel.
Ja.
Dus dat was een beetje iets waar ik over na aan het denken was.
Maar weet je wat ik denk? Stel, wij zetten Rosa consequent achter een scherm en dan verwachten we op haar 15e van, oké, maar ik wil niet dat je achter het scherm...
Ja,
dat
werkt niet.
Als zij gewend is om haar gevoel met ons te delen, om met ons iets leuks te doen... Ja, dan is ze dat gewend.
Ja.
Dus ik denk dat het inderdaad, wat Margriet ook zei, heel veel eerder begint.
Ja.
Ik ben bang dat we richting afronding moeten gaan. Ik had toch nog één vraagje aan jou. Jij weet heel veel over het brein, over het kinderbrein. Het lijkt me ook, heb je soms het idee dat je je kind perfect moet opvoeden? Of dat brein perfect moet verzorgen, omdat je er zoveel over weet? Of?
Nee, er is denk ik ook niet zoiets als perfect opvoeden. Want ook als je soms wat dingen minder goed doet in de opvoeding... Wat ik zeg, een kind moet ook leren omgaan met teleurstelling. Een kind moet ook leren omgaan als dingen niet zo goed zijn. Alleen die moet je wel aanpassen op de leeftijd. Hè? En dat moet korte dingen zijn.
Ja.
Dus je leert door vallen en opstaan. En dat geldt niet alleen voor kinderen, dat geldt ook voor onze ouders.
Oh, mooi. Nou, ik zou zeggen, laten we het hier dan bij afronden. het geeft mij in ieder geval heel veel stof tot nadenken. Ook hoe wij ons kind opvoeden,
ja,
Tom.
Ja, absoluut.
Ja, ik ben wel benieuwd. Wat nemen jullie nou mee als grootste ding van alles wat we nu een beetje besproken hebben voor de opvoeding van Rosa?
Dat vind ik echt een hele goede vraag. Nou, Tom.
Ja, soms gebruik je inderdaad wel eens, of gebruiken wij in ieder geval wel een scherm als een beetje een afleidingsmanoeuvre. Als we een lange dag hebben gehad, of het is heftig, of Rosa is extreem vermoeid na een dag van de opvang. Dat we zoiets hebben van, nou, weet je wat, ga maar eventjes naar... we hebben gefocust op Klokhuis, Freek Vonk en dat soort dingen. Dus het is nog niet van die heftige cartoons. Maar ik neem denk ik wel mee dat we dat toch ook moeten beperken, / afbouwen en daar veel bewuster mee om moeten gaan.
Heel goed.
Ja.
Ik denk dat ik ga beginnen met iets meer naar mezelf kijken. Want ondanks dat ik het idee heb dat ik niet heel veel scroll, soms kijk ik naar de schermtijd van mijn telefoon. Oh, daar schaam ik me toch wel. Dus ik denk dat ik dat echt eens eerst bij mezelf moet beperken. En misschien moet ik sommige dingen verwijderen, want het is ook lastig om het te weerstaan als het er allemaal er is. Dus misschien moet ik mezelf helpen en wat dingen verwijderen. Dus het heeft me heel veel bewustzijn gegeven. Maar hele goede vraag. Margriet, heel erg bedankt. En voor je tijd en ook voor de waardevolle informatie, juist in deze tijd. En al is het dat we prioriteiten moeten stellen of bewustzijn moeten hebben. Ja, ik denk dat het heel waardevol is. Dankjewel.
Margriet, bedankt.